Er staat zo'n woordje in deze psalm, wat soms zo makkelijk gezegd kan worden: berust, berusten ergens in. Zolang het je voor de wind gaat, dan kun je daar aardig in berusten, niet waar? Maar zodra er dingen gebeuren die een groot raadsel vormen in je leven, dan is dat absoluut niet zo makkelijk. En dan heb je echt de genade nodig om dat te mogen doen. Te mogen doen. Het gaat vanavond over de voorzienigheid Gods en daar hebben we allemaal mee te maken. Ook jullie jongens en meisjes. Ik had van de week nog een gesprek met een meisje die doet HAVO 5. En die wil eigenlijk het komende jaar, het eerste half jaar, een baantje zoeken om wat geld te verdienen. En het tweede half jaar wil ze dan met dat geld ergens te werk gesteld worden in een derde wereldland. Om daarna te gaan studeren. En toen vroeg ze aan mij van, ja dominee, hoe kan ik nou weten wat Gods leiding in mijn leven is? Dat is de voorzienigheid Gods. Pas ontmoette ik een meisje, ja, 3 jaar verkering en de verkering was uitgegaan. Nou, ik had zo'n gesprekje met haar. En dan zeg je dat ook, en niet goedkoop hoor, van. En leg je dat nou ook voor de Heere neer? Je hebt allemaal daar wel mee te maken. Meestal is het wel zo dat zolang het allemaal een beetje gaat, niet waar, zoals je het wenst, dan sta je daar dikwijls niet zo bij stil. Maar als er dan iets gebeurt wat niet in je agenda stond en je leeft dan bij het woord van God, dan kan dat bij je boven komen. Dat hoop ik tenminste. En dat zeg je toch ook wel, moeder, tegen je kind, van wat zou God hier nou mee te zeggen hebben? Want hij leidt echt alle dingen, hoor. Ook die hele moeilijke dingen. Dat is de voorzienigheid Gods. Dat woord voorzienigheid kom je niet zo tegen in de Bijbel, maar de zaak kom je overal tegen in de Heilige Schrift. Waar je tegenkomt dat woord, dat is het moment dat Abraham die moeilijke opdracht moet uitvoeren, niet waar? Als hij zijn zoon Isaac moet offeren. Dan gebruikt hij dat woord voorzien. De Heere zal erin voorzien, mijn zoon. Als hij vraagt, Heere, vader, waar is dat lam? De Heere zal erin voorzien, mijn zoon. Nee, dat was geen dooddoener van Abraham, van dat hij lastige vragen maar opzij schuift door te zeggen van, dat is nou Gods voorzienigheid. Daar moet je niet over nadenken. Daar moet je niet zo moeilijk over doen. Dat was het antwoord. Om daar nou uit te leven. Raha staat er in het Hebreeuws. Dat heeft God nou al lang vooruit gezien. Betekent dat. En omdat hij vooruitgezien heeft, heeft hij er ook al in voorzien. Mooi, hè? Dat moet je nou eens onthouden. Als er dingen in je leven gebeuren waar je niet doorheen kunt kijken, dat je dan zegt, daar heeft nou de Heere al lang op vooruit geblikt. En daar zal hij ook in voorzien. En dat willen we dan ontvouwen aan de hand van onze catechismus. Want in het Nieuwe Testament wordt ook wel dat woord gebruikt, voorzien. En in het Nieuwe Testament wordt bij dat woordje een beeld opgeroepen, namelijk van een huisbestuurder, een huisbezorger. Iemand die over het hele huis gaat. Die in dienst staat van een rijke man. En die alle vertrekken en alle magazijnen in de gaten moet houden. Die het personeel aanstuurt. en overal verantwoordelijk voor is. De sleutels heeft van elke kamer, elke kast. Zoals Jozef bij Potifar was. Zo is God. Daar kun je gemak van hebben hoor. Dan moet je nou eens over nadenken. Dat je zegt, ja, als zo nou God is. Waar maak ik me dan druk over? Waar top ik dan over? Dat is een mens eigen hoor. Maar zo is God wel. Die gaat over al je kamers. En al je vertrekken en je magazijnen en je besluiten en je denken, je doen en laten. En daar willen we dan naar luisteren. En we schrijven boven de prediking Gods vaderlijke voorzienigheid. Dat is al heel belangrijk dat je er daarbij zet. Gods vaderlijke voorzienigheid. De kracht des vaders. Dat is vraag en antwoord 27a. Ten tweede de hand des vaders. Dat is vraag en antwoord 27b. Tweede gedeelte van vraag en antwoord 27. En het hart des vaders. Dat is vraag en antwoord 28. Dus Gods vaderlijke voorzienigheid. De kracht des vaders. Want er staat in dat eerste stukje. De almachtige alomtegenwoordige kracht Gods. En dan de hand des vaders. Want aan het eind van 27 staat, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomt. En dan het hart des vaders, dat is eigenlijk het hele antwoord 28, dat hij een getrouw God en vader is. Dus allereerst willen we stilstaan bij de kracht des vaders. Een klein jongetje. Die vindt zijn vader eigenlijk de beste. En zijn vader de sterkst. Die kijkt tegen zijn vader op. Hoe is dat nou bij u ten opzichte van God? De kracht des vaders. En dan beleidt hier onze Heidelberger catechismus dat hij nou almachtig en alomtegenwoordig is. Door welke hemel en aarde, mits schaders alle schepselen met zijn hand nog onderhoudt. Nou, dat betekent dus dat er geen onmogelijkheden zijn. Hoor je het, Sarah? Ja, je bent wel 99 jaar, maar zou bij de Heere één ding onmogelijk zijn? Hoor je het, Maria? Zonder mans toedoen zul je in verwachting komen, zal bij de Heere één ding onmogelijk zijn. De alomtegenwoordige kracht Gods, dat betekent dat hem niets ontgaat. Psalm 139 hebben we samen gezongen. Dat is een troost voor deze dichter. Als hij zegt, gij doorgrondt mij, gij weet van mijn zitten en mijn opstaan, gij kent van verre mijn gedachten. En die kracht Gods, die bestaat uit drie aspecten. Gods onderhoudende kracht, Gods meewerkende kracht en Gods regerende kracht. Eerst dat eerste aspect. Die alomtegenwoordige, almachtige kracht Gods, die onderhoudt. Zo staat er in onze catechismus. Daardoor blijft deze aarde bestaan. Zolang God dat wil. Wat mensen ook proberen om hele delen van de aarde te vernietigen. Maar zolang God dat wil, blijft deze aarde bestaan. En blijft ook u bestaan. Zul jij ook blijven leven. En de Heere die doet dat op verschillende manieren. De meest gewone manier is dat hij dat door de middelen doet. Door je eten te geven. door je medicijnen te verstrekken wanneer je ziek bent. Wij lezen in Psalm 104, vers 14. Hij doet het gras uitspruiten voor de beesten. Het kruid tot dienst van mensen, doende het brood uit de aarde voortkomen. Maar hij is niet afhankelijk van de middelen, want hij kan ook zonder middelen iemand onderhouden. Dat lezen we duidelijk in de Bijbel. Jezus, 40 dagen was hij in de woestijn, zonder eten en drinken. Elia, Mozes op de berg, ze werden toch onderhouden. Hij kan ook op een hele bijzondere wijze onderhouden. Denk aan het manna. Ze hebben het niet voor niets die naam gegeven aan dat witte spul. Dat konden ze niet thuisbrengen. Wat is dat eigenlijk? Manna, niets. Maar God gebruikte het om ze te onderhouden. Hij zorgde ervoor dat hun kleding niet ging slijten. En hun schoenen ook niet. Soms onderhoudt hij iemand dwars tegen het verstand en alle middelen in. Zoals de drie jongelingen in de vurige oven. Iedereen dacht natuurlijk, die jongens die worden levend verbrand. Maar het gebeurde niet. Kijk, dat is nou die almachtige kracht. Maar in dit alles blijven wij mensen wel verantwoordelijk. En dat wil ik dan ook eventjes toespitsen op het geestelijke leven. Want als God wil, dan wordt u bekeerd. Maar dat sluit mijn verantwoordelijkheid niet uit. Want als ik bekeerd wil worden, dan moet ik daar zijn waar God zijn volk bekeert. Dat is in Gods huis. Dat is onder de genademiddelen. Tweede aspect van die kracht, dat is Gods meewerkende kracht. Wat is dat eigenlijk? Nou, dat is eigenlijk als je elke dag opstaat en je gaat naar je werk. En je springt op je fiets. En je rijdt naar school. En je doet je huiswerk 's avonds. En je krijgt van God kracht en zuurstof om dat allemaal te kunnen doen. Dan werkt de Heere daarin mee. Maar ik moet het wel doen. Ik kan niet zeggen van, ik leg mijn boek onder mijn kussen en morgen heb ik een toets. En als God wil dat ik het haal, dan heb ik het. Nee, dat kan ik niet zeggen natuurlijk. Ik zal echt wel 's avonds mijn best moeten doen voor die toets. Dat is de meewerkende kracht. In die meewerkende kracht schakelt God mensen ook in om beslissingen te nemen. Daarom is dat ook best wel moeilijk om dan een evenwicht daarin te vinden. Als je voor een bepaalde beslissing staat, dat je zegt, ja, wat wil God nou eigenlijk? Hij geeft me geen briefje uit de hemel, nee. Maar hij geeft mij wel wijsheid om aan de hand van bepaalde overleggingen een beslissing te nemen. En dan vervolgens te hopen dat het Gods goedkeuring mag wegdragen. Hij schakelt dus de vrijheid van de mens daarin niet uit. Wij zijn geen robotten. Gods meewerkende kracht. Ja, dat gebeurt zelfs in zondige handelingen. Maar je kunt wel nagaan natuurlijk dat een dief niet kan zeggen, ja, God heeft mij een handje geholpen om die inbraak te laten gelukken. Natuurlijk niet. Daar is hij voor de volle 100% verantwoordelijk voor. Maar wij weten wel dat God dat ook gebruikt. Als Shimei David vloekt, dan zegt David, laat Shimei. Misschien heeft God wel tegen hem gezegd, vloek David. Maar God is nooit de auteur van de zonde. En dan dat derde aspect, dat is Gods regerende kracht.
Dus dat gaat nog steeds over die alom tegenwoordige kracht des Vaders. Die almachtige kracht des Vaders. Dat is dat God alle dingen regeert volgens zijn wijsheid en heiligheid. En hij regeert niet alleen over mensen, maar ook over levenloze dingen. De wind bijvoorbeeld, die wordt gezonden. Wanneer Jona zich verstopt heeft in het schip om een storm op te laten steken. Hij regeert ook over de dieren. Die grote vis die wordt gestuurd om Jona op te slokken. Hij regeert zelfs over de duivel. Hij regeert ook over IS. Ook over de daders die terreuraanslagen plegen. Daar regeert hij over. En u voelt wel dat dat niet altijd even makkelijk is om daar over na te denken. Maar waar het ons om te doen is vanavond, dat is dat je vooral daarin voor je eigen hart en leven daar de troost uit mag ontvangen. Want we zijn bezig met het troostboekje, de Heidelberger Catechismus. Dat je daarop gaat letten, op die almachtige, alomtegenwoordige kracht des Vaders. En dat je zegt, hoe krijgt dat nou in mijn persoonlijk leven gestalte? Wat is dat eigenlijk voor een hand? En daar zijn we van nature blind voor. Daar hebben we genade voor nodig. In het bijzonder de genade van dat dierbare, zaligmakende geloof, want daar vloeit deze zondag 10 uit voort. Dat is een vervolg op zondag 7, zondag 8. Een aspect van Gods vaderschap, niet waar? En daarom komen we bij onze tweede gedachte, de hand des Vaders. Want dan staat er in onze catechismus gelijk als met zijn hand nog onderhoudt. En alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Want die almachtige en die alom tegenwoordige kracht Gods komt openbaar in hele concrete handelingen in ons leven. Concrete gebeurtenissen. En daarom ga je ook letten op Gods hand in je leven. En beleid je dat inderdaad niet bij geval, niet toevallig zeggen wij dan, niet waar? Maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. En dan ga je dat hele rijtje maar eens langs. Gewoon in je eigen leven, zoals die opsomming hier staat in onze catechismus. En dan zie je dat onze vaderen het een tegenover het andere stellen. Regen tegenover droogte, vruchtbare tegenover onvruchtbare, spijzen en drank, gezondheid tegenover krankheid en rijkdom tegenover armoede. Alle dingen, zelfs de kwade dingen. Zelfs de oordelen, de straffen die ons overkomen. Amos 3 vers 6, zal er een kwaad in de stad zijn dat de Heere niet doet? Alle dingen, zelfs de zonde. Wij lezen dat God het hart van Farao verhardt. Denk aan de kruisiging van de Heere Jezus. Het is alles geschied naar Gods raad, Handelingen 4 vers 27 en 28. Denk aan dat gezantschap uit Babel dat Hiskia bezoekt. En dan staat er dat God Hiskia voor een ogenblik verlaat om te kijken wat er in zijn hart leefde. Dat leidt God dus, alle dingen, uit Gods hand. En dan staat hier uit Gods vaderlijke hand. Kijk, en daar is een groot verschil tussen degene die niet bij Gods kinderen horen en die wel bij Gods kinderen horen. Want degenen die niet bij dat huisgezin Gods horen, die ontvangen dat niet uit Gods vaderlijke hand. Deze kant op kijken. Uit Gods vaderlijke hand. Uit wat voor een hand dan? Ja, wel uit een goddelijke hand. Wij zeggen wel eens, het is een groot verschil of je iets uit Gods linkerhand ontvangt of uit Gods rechterhand ontvangt. Als je de dingen uit Gods linkerhand ontvangt, dan gaat dat niet vergezeld met Gods gunst, maar met Gods oordelen, Gods ongenoegen. Heb je daar wel eens over nagedacht? Maar dan kan het iemand in de wereld heel goed gaan, of met u ook, dat u zegt, ja, ik ken de Heere persoonlijk niet, maar ja, ik word wel ontzettend gezegend en ik heb het best goed en geld genoeg. Maar ik heb niet echt een persoonlijke band met de Heere. Wat is dat dan? Dat is een galgenmaal, weet je dat? Nou ja, dominee toch. Ja, wat is een galgenmaal, jongens en meisjes? Dat kregen misdadigers die ter dood veroordeeld waren. En dan vlak voordat het vonnis voltrokken werd, dan werd er een heerlijke maaltijd werd er aangericht. En dan konden ze nog vlak voordat dat vonnis voltrokken wordt, lekker eten en drinken. Maar daarna, kijk, en daarom gaat het erom dat onze staat verandert. Dat ik van een kind des duivels een kind des vaders word. Dat ik weet voor eigen hart en leven opgenomen te mogen zijn in dat huisgezin Gods, waar zondag 9 ten diepste over gegaan is. Dat ga ik niet herhalen uiteraard. Maar daar gaat het wel om. Want anders dan ga je al heel gauw in algemeenheden spreken. En dan krijg je een soort voorzienigheidsgeloof. Dan ga je uit die voorzienigheid Gods conclusies trekken. Dan ga je dat woordje dus gebruiken. Dus. Ja, God heeft mij antwoord gegeven. Dus. Maar zie dat onderscheid wel dan. En daar kan een kind van God het soms erg moeilijk mee hebben. Dat weten we uit het leven van Asaf. Maar het is voor ons persoonlijk vanavond wel van belang. Voor mij ook. Krijg ik de dingen uit Gods vaderlijke hand, uit Gods rechterhand, Gods gunst, proef ik de gunst des Heren erin. Nou, zegt iemand, hoe kun je dat onderscheiden, dominee? Dat kun je onderscheiden wanneer je het hart des vaders kent. En dan komen we bij onze derde gedachte. Het hart des vaders. Want in vraag en antwoord 28 lezen we namelijk van de geloofsoefening met betrekking tot de voorzienigheid Gods. Waartoe dient het ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? De Heere gaat zijn kinderen namelijk op de school van de Heilige Geest in dat vak de voorzienigheid Gods oefenen. Hij gaat geloofsoefeningen geven. Hij gaat ze leren proeven. Dat verschil dat er is tussen dien die God lief heeft en dien die God niet lief heeft. Hij gaat ze leren wat het is om oprecht gelovig werkzaam te zijn met de voorzienigheid Gods. Met Gods vaderlijke voorzienigheid en daarop te steunen. daaruit te leven. Te leven van de kracht des vaders. Te steunen op de hand des vaders. Om daarin te mogen opmerken en te horen het hart des vaders. Want dat leren we dan kennen wie God in Christus voor mij wil zijn. Dat is eigenlijk het geheim ook van Psalm 139. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen. Gij zijt al mijn wegen bekend. Als iemand die leeft dicht bij de Heere. En hij looft God daar ook om. Ik loof u, Heere, dat u mij op een wonderbaarlijke wijze gemaakt hebt. En dat u al van eeuwigheid af mij gekend hebt. En dat al deze dingen al in uw boek geschreven waren, zo zegt Psalm 139. Toen nog geen van die dingen waren. Daar kun je soms al zoveel aan hebben. Als je met de raadsels van je leven loopt, dat je zegt, en toch, God weet ervan. Het staat al reeds in zijn boek. Opgetekend door Gods vaderlijke liefdehand. Kijk, en als er dan weer iets onder mag komen van de liefde van de werkzaamheden des geloofs, dan zing je soms, terwijl je het ook moeilijk hebt. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Hij legt ons lasten op, dat staat er eigenlijk. Het gaat niet alleen maar over de positieve dingen, maar ook over de lasten die God opgelegd heeft. Heren, die klap van u. Dank u wel. Dat is een gunstbewijs. Want Heere, daarin voel ik dat u zich met mij bemoeit. O God, wat is dat toch groot dat u mij de pas hebt afgesneden. Dat ik niet voortgehold ben. En dat dit nou gebeurd is. Want anders dan had ik gewoon toegegeven aan mijn boos en goddeloos hart. Kijk, en dan hoor je gelijk al het verschil tussen dien die God lief heeft en dien die God niet lief heeft. Want ja, wanneer dat gebeurt in het leven van dien die God niet lief heeft, dan moet je eens opletten. Hoe moeilijk dan het gesprek gaat worden. En wat er dan boven komt. De neiging om in die stok te bijten. De neiging die dan boven komt van als dat nou een God is. En als dan God alle dingen leidt, waarom en hoe dan? Ja, maar zegt iemand, die strijd kent Gods volk toch ook? Ja, zeker. Maar daar komt toch altijd wat bij. Wat degene die God niet lief heeft mist. Wat komt er dan bij? Daar komt bij de influisteringen van Gods lieve geest. Die je tempert. En die zegt, stil nou eens. Want nou ga ik je oefenen in dit stuk van Gods voorzienigheid. Luister maar naar onze catechismus. Dat wij in tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar zijn mogen. Laten we alleen eventjes nu deze twee dingen onder de aandacht brengen. Je hebt toch God lief? Ja. Nou, luister dan eens. Nou is er tegenspoed gekomen in je leven. En nou ga ik je oefenen in de leidzaamheid. Maar daar ben je niet van nature. Echt niet hoor. Nou ga ik je oefenen in het volgen. Want dat doe je echt niet hoor, uit jezelf. Maar dat ga ik je nou leren. Wat is dat dan? Hoe stel je dan op? Nee, niet stoïcijns. Van, nou ja, ongevoelig. En ik laat gewoon het koude water over me heen lopen. Zonder emoties te tonen. Dat is stoïcijns. Nee. Ook niet onverschillig. Nou ja, dat kan mij dat schelen. Nee, ook niet. Ook niet vanuit de noodlot gedachte, zoals soms mensen zeggen, ja, het wordt je niet van mensenhanden aangedaan, hè. Maar wel van wie zijn hand dan wel? Voel je? En tegenspoed geduldig, dat is ook niet net zoals de Israëlieten tijdens de woestijnreis, die begonnen te murmureren, te mopperen. Ze begonnen met God te twisten. Tegenspoed geduldig is ook niet dat je een ander de schuld gaat geven. Ja, dat komt door die kerel. Nee. Er kan soms echt een lastig iemand op je weg geplaatst worden. Maar denk dan even aan David. Nee, misschien heeft God hem wel gestuurd. Misschien heeft God Simei wel gestuurd en gezegd, vloek David. Je gaat een ander niet de schuld geven. Nee, je wordt er ook niet onder verhard. Dat zie je dan wel bij iemand die God niet lief heeft. Tegenspoed. Heren, er is tegenspoed. Misschien is dat wel bij u het geval. Buig je knieën dan. En zeg eens, o God, laat het voor mij een testcase zijn. Dat het openbaar mag komen dat ik u lief heb. Ook in uw kastijdingen, in uw vaderlijke kastijdingen. Heer, ik trek me terug. Ik praat er voorlopig even niet over. Dan alleen met u. Want ik weet er geen raad mee. Maar help me toch, heren. Op de school van het lijden. Dat ik stilgemaakt mag worden door u. Zoals een huilend kind binnenrent en helemaal overstuur is en op de schoot van zijn moeder gaat zitten. En eigenlijk geen woord uit kan brengen. En dat die moeder zegt, stil nou eens, wat is er toch aan de hand? Word nou eens kalm. Dat de Heere je dan stil maakt. En dat de Heere je gaat oefenen. Oh, en houd mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Heere, ik snap hier niks van. Maar wilt u dan antwoord geven? Want het is uw voorzienigheid. Heere, mag ik uw hart nou eens hierin opmerken. En dan gaat de Heere, die gaat leren. Wat apostel Paulus zegt. Ik heb geleerd om vergenoegd te zijn met het tegenwoordige. Om daar nou genoeg aan te hebben. Om daar nou tevreden mee te zijn. En niet meer te willen zijn, niet meer te willen hebben dan ik ben en dan ik heb. En als het veel strijd oplevert, dat de Heere je dan moed en kracht geeft om de strijd aan te gaan. Om te roemen in de verdrukkingen. Denk aan de vervolgde kerk. Ben je niet bang om te sterven, vroeg eens een keer aan iemand die vervolgd werd. Nee hoor, want ik ben al gestorven. Taal des geloofs. Moet je eens over nadenken. Ze vroegen aan die dominee, bent u dan niet bang dat u neergeschoten wordt? Ik zal niet eerder neergeschoten worden totdat de Heere me ontslaat uit zijn dienst. Dat is de taal des geloofs. Leidzaamheid.
Voorspoed, dat is makkelijker, hè? In voorspoed dankbaar staat er dan. Nou, dat weet ik niet of dat makkelijker is. Wat houdt dat eigenlijk in? Dat woordje dankbaar, dat is in de Heilige Schrift afgeleid van een woord dat genade betekent. Dat je de genade van God in de voorspoed proeft. Dankbaar bij voorspoed. Dat betekent uiteraard dat je niet jaloers bent op een ander. En dat je met de voorspoed ook je niet verheft boven een ander. Als het je goed gaat. Dat je steunt op eigen kracht en inzicht. En zeker niet dat je misbruik maakt van die voorspoed. Ten koste van Gods eer. In dienst van de zonde. Maar dankbaar tijdens voorspoed, dat is dat je iets kent van wat Jacob zei tegen Esau. Ik ben geringer dan al deze weldadigheden en dan al deze trouw, Esau. Want je moest eens weten wat voor een broer je hebt. Dan moet je nou eens kijken wat ik geworden ben. Geringer dan al deze weldadigheden. En dat je in die voorspoed God de eer geeft. Dat je daarover spreekt met vrijmoedigheid. En dat je maar ene begeerte hebt, namelijk dat het ook gebruikt mag worden in de dienst van de Heer. De kracht, het helder verstand, het geld wat de Heer je toeschikt. Dat je zegt, Heer, in hoeverre kan ik nou ook besteden in uw dienst? Nou, dat zijn die twee aspecten, tegenspoed, voorspoed. Om dan te luisteren naar het hart van God. En dan zo de toekomst in te gaan. Want daar gaat het over in dat tweede gedeelte van vraag en antwoord 28. Kijk maar, daar wordt het woordje toevoorzicht gebruikt. Een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader. Dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen in zijn hand zijn. Dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Dus dat je krediet krijgt op de toekomst. Een goed toevoorzicht. Wat betekent dat woord eigenlijk? Dat betekent eigenlijk dat je door de ervaring, door de geloofsoefening, krediet krijgt op God. Vertrouwen hebt op God. En dat je zo verder gaat. Hoe het ook mocht tegenlopen. Gestadig op zijn goedheid open. In diepe afhankelijkheid van God te mogen leven. En wanneer je dan een stap vooruit mag doen met het oog op de toekomst, dat je dan niet alleen je afhankelijkheid beleidt en dat je vertrouwt op Gods goedheid en zorg, maar dat je je ook bereid verklaart om welke weg die de Heer ook gaat met je te gaan. Je moet een moeilijke operatie tegemoet gaan. Dat je zegt, Heer, hoe het dan ook gaat, is goed. Het is echt goed. En dat moet je natuurlijk wel beleven. Hè. Dat kun je allemaal niet plannen van tevoren. De Heer die geeft op dat moment de genade om dat te beleiden. Voor het aangezicht van God. Om je rustig te maken en je krediet te geven op die God en Vader. Dan ga je echt geen luchtkastelen bouwen natuurlijk. Hè? Net als die rijke dwaas die zegt, nou ik ga grote schuren bouwen en ik ga lekker rentenieren. En dan hoort hij opeens die nacht een stem. Dat hij weggenomen zal worden, dat hij rekenschap moet gaan afleggen. Dat is wat. Nee, niet als die rijke dwaas, maar echt als iemand die de dingen mag besluiten
en doen in het licht van de eeuwigheid. Zoals Asaf dat door de beproeving heen geleerd heeft. En toen mocht zeggen, gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaten. En daarna zult gij mij opnemen in uw heerlijkheid. Door je weg te wentelen op de Heere. In dat kinderlijke vertrouwen op de Heere. En dan zie je ook dat dat heel sterk hier in het kader staat van de geloofsbeproeving. Omdat onze catechismus hier Romeinen 8 aanhaalt. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. En dan zie je ook dat dit in het bijzonder Gods kinderen geldt. Zij worden daarom geoefend in die voorzienigheid Gods. Philpott die schrijft in een van zijn preken, je kunt de voorzienigheid Gods vergelijken met een persoon die iedere dag bij je is. En zo is het ook. Dan ga je daarop letten. Dan ga je daarmee leven. Dan ga je daarop steunen. Beter, je gaat op hem letten. Je gaat op hem steunen. Op die God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat je zijn vaderhart daarin mag opmerken, zijn vaderlijke liefde. Zodat je het mag gaan beoefenen. Berust in zeer en welbehagen, jazeker. Hij doet uw heil zondagen. Om nou een lid te mogen zijn van het huisgezin Gods. Jongens en meisjes, zou je er nou geen zin in krijgen? Toe, ga er nou eens naartoe naar dat huis. En klop nou eens aan, als een buitenstaander, als een arme verloren zondaar. Je hoeft niks mee te brengen, echt waar niet. Laat je lege zakken maar zien. En je schuld en je ongeloof, beleid het maar voor Gods aangezicht. Repeteer dan maar onderweg. En zeg maar, ik ben niet waard om een zoon, een dochter van u genaamd te worden. Mag ik dan een van uw huurlingen zijn? Klopt nou eens aan, het staat in Gods woord. Klopt en u zal opengedaan worden. Zoekt en gij zult vinden, bid en gij zult ontvangen. Blijf niet buiten in de kou van je eeuwige verlorenheid staan. Ja, je kunt wel zeggen, ja maar ik heb het zo naar mijn zin in deze wereld. En ik kan doen wat mijn hartje mij ingeeft. Maar luister nou eens naar mijn raad. Als een knecht van God, van Gods wegen gezonden. Weet je wel dat je bezig bent om een galgenmaal te eten en straks veroordeeld te zullen worden tot de eeuwige dood. Dat je buiten zult staan. Bovendien heb je ook nog een teken. Dat is de heilige doop. Waarin de Heere zijn vaderschap heeft toegezegd. Dat hij je van alle goed wil verzorgen. Dat hij het kwade ten beste wil keren. Om daar nou mee verloren te gaan straks. Ach, ga nou eens naar die deur der genade toe. En begin dan eens te wijzen op dat teken. Als die deur misschien dan op een kiertje open gedaan wordt. Maar God laat je wel voelen hoe lang je God hebt laten wachten, hoor. Dat doet hij wel, hoor. Dat doet hij niet omdat hij niet bereid is om de deur wagenwijd open te zetten. Maar dat doet hij om je te leren wat een groot voorrecht het is om toegelaten te worden. Als een goddeloze. Als een kind des duivels. Ach, toen die verloren zoon toegelaten werd, toen begon hij pas echt vrolijk te zijn. Dat lezen wij in die gelijkenis en zij begonnen vrolijk te zijn. Dat was de vrolijkheid die de wereld niet kent. Dat was het gejuich van de tent der vromen. Toen mocht hij daar Gods vaderlijke goedheid proeven en smaken. Want elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil, die weldaan, deelgenoot. Hij zal ze groter maken. En daarom, kind des Heren, wat topt u eigenlijk? In moeite, strijd, kruis en verdriet met zulk een vader. U hoeft nergens over in te zitten. Iedere haar van uw hoofd is geteld. En hij weet waarmee gij u moet kleden en dat u voedsel nodig hebt. Ja, en het kruis dat de Heer u opgelegd heeft, dat is liefde. Dat is een kindertuigje. Om niet in 7 sloten tegelijk te lopen. Om bewaard te worden voor de zonde. Om dicht bij de Heere te blijven. Anders zou je weer wegzwerven. Dat is toch zo? Heb je het zo wel eens mogen zien? Heb je het zo wel eens mogen proeven en smaken? Gods vaderlijke goedheid. Ik zeg niet natuurlijk dat het daarom niet heel smartelijk kan zijn. En heel pijnlijk kan zijn. Dat weet de Heere ook hoor. En daarom zal hij bij tijden en ogenblik de smart wel eens verlichten en de pijn verzachten. Want de Heere geeft meevallers. Hij laat het nooit tot over de lippen komen, echt waar niet, geliefde. Het is toch de beleving van Gods kinderen dat wanneer zij vastlopen met alles van zichzelf en het dreigt over de lippen te komen, dat de Heere dan zo wonderlijk kan uithelpen. Hij kan in zijn vaderlijke gods, in zijn vaderlijke voorzienigheid, zo'n plotselinge, kostelijke wending geven. Tot eer van God. Wat heeft Jacob zich toch druk gemaakt over de ontmoeting met Esau? En wat viel er toch mee? Dat kwam natuurlijk niet door de cadeautjes die Jacob gaf. Want die had Esau helemaal niet nodig. Maar dat kwam natuurlijk omdat God machtig is het hart van Esau te neigen als een waterbeekje. En zo is het vandaag aan de dag nog, echt waar. Daarom, jonge mensen, ik ben ervan verzekerd dat er geen volk zo machtig is als Gods volk. Zo veilig is als Gods volk. En daarom, mijn ziel, hoe treurt gij dus verslagen? Wat zijt gewoon rustig in uw lot. Berust in zeer en welbehagen. Hij doet zijn heil zondagen. Uw hoop er leeft naar zijn gebod. Dat betekent naar zijn woord. Zodat je het straks tot in alle eeuwigheid zult zeggen. Mijn redder en mijn God. Amen.